het begin. Ik wou eerst een paar dingen laten zien. De samenvatting van de preek. Laten we daar maar mee beginnen. Het is de zwarte. Mijn vrouw die wil graag helpen. Dit is de samenvatting van de preek. Ik weet niet of het achterin te zien is. Het is een hele oude tekening. Die is al meer dan 50 jaar oud, denk ik. Ja? 50 jaar oud. Ja. We waren jaar of 16 toen. Ja. Het is volbracht, staat eronder. En dat is het brandoffer altaar. En ik heb dat ooit gemaakt omdat mijn vrouw, toen nog niet mijn vrouw. Ja, nee, maar. Ik ga het ook niet allemaal vertellen, maar die vroeg mij: wil je een tekening maken voor een Bijbelstudie? En dat ging over het brandofferaltaar, onder andere. En over andere dingen. En toen dacht ik: dit beeld, dat laat ook zien waar het daarover gaat. Want alles in die tabernakel, want dit komt uit de tabernakel, dit koperen brandofferaltaar, dat wijst op Christus. Elk onderdeel. Nou, voor een deel gaat het er vanmorgen over. Maar ik heb nog een paar tekeningen gemaakt. En die wil ik ook nog even laten zien. Heel kort de revue laten passeren. Het is maar even dat je een idee hebt. Ja, pak er maar één. Ik weet niet wat. Ja, dit is heel mooi. Het volk Israël in de woestijn was een volk wat in het begin uit Egypte als slavenvolk wegtrok. En in die woestijn terechtkwam. En in feite een rommeltje was. Dat moest georganiseerd worden. En daar was veel werk aan te doen. Daar hadden ze ook wel wat tijd voor nodig. Nou, hier zie je dus een plaatje van tenten op de voorgrond, tenten op de achtergrond. Maar je ziet hoe verder je kijkt, hoe meer dat georganiseerd is. Want dat las ik toen in de Bijbel. Men organiseerde dat. Dat werd ingedeeld. En dat ging dus niet zomaar op goed geluk. Mag ik nog even? Er is nog een volgende. Dat zijn echt hele oude platen. Ja, die. Dat is. Dat is dan de tabernakel. En wat hier heel mooi is, wat ik heel mooi vind, is die uitnodigende deur. Die is ook nog heel mooi gebleven door de jaren heen. 50 jaar en dat ding doet het nog. Het wit is goed. Maar je ziet ook, er wordt ook een zekere afstand gecreëerd. En daar gaat het ook vanmorgen over. Er is een zekere afstand tussen het volk, wat in die donkere tenten woont, en die kleurige, zou je kunnen zeggen, voorkant, die kleurige deur, die uitnodigend werkt. En toch kun je er niet zomaar komen. Dus daar zit een zekere kloof tussen, een zekere afstand. Nou, die deur wijst op Jezus Christus. Jezus is de deur, hij is de weg naar binnen. Brandofferaltaar, hij is het brandofferaltaar. Het was wat, hij is het levende water, hij is het water wat reinigt. En zo ga je dat hele heilige en de heilige der heiligen in. Mogen wij nu, omdat we Christus kennen en door hem gekend zijn. Dankjewel. Dat is mijn liefdallige assistente. Dat hoef ik ook niet te zeggen, maar ik wil je toch wel bedanken voor de hulp. Nou ja, ze helpt al zoveel, want ze rijdt ook. Dus het is allemaal een harte danken dat we vanmorgen een plaatje hebben. Ik wil met u lezen een gedeelte uit Leviticus. Klein gedeelte. En ik moet er nog één ding bij zeggen. Ik ben samen met een broeder in de gemeente bezig om naar de liedjes te kijken die over het algemeen worden gezongen in evangelische en baptiste gemeenten. En we zijn de opwekkingsmiddel doorgegaan. Ik was hem eerst doorgegaan en hij is later begonnen. En er bleef niet veel over. Dat moet ik eerlijk zeggen. Er bleef niet veel over. En daar ben ik echt serieus mee om. Ik probeer dus echt te kijken naar wat zegt het lied, wat bedoelt het. En zijn er echte liederen waarvan je zegt, ja, daar kun je van mening over verschillen. Daar kun je anders over denken. En de een voelt daar ook iets anders bij dan de ander. Maar volgens mij gaat het niet om het gevoel wat je erbij hebt. Maar gaat het uiteindelijk om, wordt de waarheid verkondigd en wordt hier voortgebouwd op de boodschap van het woord van God of niet? Dat is de vraag. En we maakten een lijst van liedjes die dus niet gezongen konden worden. Nou, die lijst die niet gezongen konden worden werd langer dan die wel gezongen konden worden. Dus op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar, we kunnen beter een lijst maken van liedjes die we wel kunnen zingen. Dat is bij sneller klaar. En die zijn allemaal gebaseerd op Bijbelse overwegingen. Ik heb overal ook bijgezet wat voor soort theologie erachter zit. Je hebt alles soort theologie, je hebt Kingdom Now theology, je hebt charismatische Pinkse theologie. Nou ja, er is van alles en nog wat te vinden op dat terrein. Maar hoe dan ook, kritisch kijken is altijd nuttig en is ook gewoon goed. En dat moeten we ook doen in de gemeente. We moeten op alle dingen die we uitspreken en die we zeggen en zingen, dan moeten we voor onszelf kritisch zijn. we moeten spiegelen als het ware. En ons afvragen, is dat in lijn met wat de Bijbel ons ook leert? En dat moet vanmorgen ook, hè? Als ik vanmorgen dingen ga zeggen. Dan is het goed dat u dat meeleest en mee onderzoekt. Een van die liedjes is het EO Lijflied. Kennen jullie waarschijnlijk wel, 334. Dat is het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En op een bepaald moment wordt er dan gezongen, stort op ons uw vuur. Ik heb daar altijd moeite mee gehad. En er waren meer mensen die ik kende en die wilden dat niet meezingen. Stort op ons uw vuur. Stort op ons uw vuur. Moet je realiseren wat je zegt. Tegen God, stort op ons uw vuur. Levensgevaarlijk. Maar meteen erachter staat, zend uw rivier. En toen dacht ik, hé, dat is meteen brandblussen. Want ja, daar lijkt het dan op. Ja, ik wil daar ook niet mee spotten, maar dan... Ik zei tegen iemand, dat vind ik zeer opvallend. Eerst vraag je om vuur en dan zendt u rivier. Wat willen we nou? En dan zie je dat zo'n lied gewoon ook niet klopt. In essentie niet klopt. In het Engels wordt er dan gezongen, set our hearts afire. Zet ons hart in brand of maak ons vurig nu. Nou, daar kan ik nog mee leven. Dus we hebben voor onszelf altijd besloten, als we het niet zingen en we zingen het mee, dan zingen we daar, zet ons hart in brand of maak ons vurig nu. Vurig voor de Heer, daar is niet zoveel mis mee. Daar moet je ook nog mee uitkijken dat je het niet allemaal vanuit jezelf doet. Maar de waarschuwing die ik vanmorgen wil geven is, je moet niet spelen met vuur. En dat is de waarschuwing. Niet spelen met vuur. Met God is geen spelletje te spelen. Je kunt niet bij God zomaar binnenwandelen en zeggen, hallo, hier ben ik en ik kwam even langs. En zo werkt God niet. God is een heilig God. En daar zullen we allemaal over na moeten denken, persoonlijk, maar ook als gemeente. Die heilige God, die heerlijkheid van God, die kun je niet zomaar tegemoet treden. Daar kun je niet zomaar bij binnenvallen. En ik wil nu lezen een paar versen uit Leviticus hoofdstuk 9. En het is misschien goed om Leviticus er ook bij te houden, want ik ga nog een paar versen lezen en naar een paar dingen verwijzen. Op de achtste dag, staat er dan in vers 1 van Leviticus 9, riep Mozes aan Aaron, diens zonen en de oudste van Israël, en zei tot Aaron, neem u een kalf, een jong rund, ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Beide gaaf en breng ze voor het aangezicht van de Heer. En tot de Israëlieten zult gij spreken. Neem een geitenbok als ten zondoffer en ten brandoffer een kalf en een schaap. Elk 1 jaar oud en gaaf. Daarbij een rund en een ram ten vredeoffer. Om ze voor het aangezicht van de Heer te offeren. Benevens een spijsoffer. Met olie aangemaakt. Want heden zal de Heer verschijnen. En daar zit al die, ja, zou ik zeggen, dreiging, maar ook uitnodiging in. Daar spant het om. De Heer zal verschijnen. Toen brachten zij hetgeen Mozes geboden had naar de tent der samenkomst. En de gehele vergadering naderde en stond voor het aangezicht van de Heer. En Mozes zei, dit is het wat de Heer u geboden heeft te doen. Opdat de heerlijkheid des Heeren u verschijnen. Daar wil ik even over nadenken. De heerlijkheid van de Heeren verschijnt. En dan moeten ze zich voorbereiden. Dat gaat niet zomaar vanzelf. En aan het eind van dat hoofdstuk 9, en dat hoofdstuk, dat gaat over allerlei regelingen, allerlei handelingen die ze moeten verrichten. Aan het eind van het hoofdstuk, daar zien we dat Mozes en Aaron op de berg zijn, zegen geven aan het volk. Daarna dalen ze af, nadat het zondoffer en het brandoffer, staat er in vers 22, zijn gebracht. En Mozes en Aaron nu gingen in de tent van de samenkomst, en toen zij er weer uitkwamen, zegen zij het volk. Dat is de tweede keer. Ze zegenen voor de tweede keer het volk. En de heerlijkheid van de Heer verscheen aan het gehele volk. Dan verschijnt de heerlijkheid van de Heer. Nadat je hebt voorbereid. Nadat je hebt gedaan wat God heeft opgedragen. En er ging vuur uit van de Heer. En dit verteerde op het altaar het brandoffer. En vetstukken. Toen het volk dat zag, juichten alle en wierpen zich op hun aangezicht. Als God verschijnt, als God met vuur verschijnt, gebeurt er wat. En dat is nogal heftig. En daar wil ik verder ook over nadenken. vanuit dit perspectief. En vandaar ook dat zwarte plaatje. Daar gaat het vanmorgen om. Dat is het centrale. Het is volbracht. In Christus is het volbracht. Maar daar moet nog heel veel gebeuren. We lazen uit Leviticus. De Tenach noemt het overigens niet Leviticus. De Tenach is de Joodse Bijbel. De Torah, de Nebiim en de Getubim. Dat is de Tenach. Joodse Bijbel. Daar wordt het Vayikra genoemd. Vayikra betekent hij riep. En daar begint het boek ook mee. En dan is het goed om hoofdstuk 1 vers 1 op te zoeken. De Heere nu riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. De Heere nu riep Mozes en sprak tot hem. Mozes wordt door God aangesproken. Dan heb je een speciale band, een speciale verantwoordelijkheid. Als je wordt gekozen door God om spokesman, zou je kunnen zeggen, woordvoerder van God te zijn. Weet je nog, toen hij in Egypte kwam, dat hij tegen God zei, toen hij het volk moest uitleiden, dat kan ik niet, want ik ben niet goed van taal. En er zijn er mensen die zeggen, ja, hij stotterde, maar hij stotterde helemaal niet. Hij was een man die was zeer wel onderlegd in allerlei talen, in allerlei kennis. Hij was een zeer wijs man. Het probleem was dat hij het Hebreeuws van zijn volk niet goed genoeg sprak. En het volk zou hem dan niet geloven als hij met zijn brabbeltaal, zou je bijna kunnen zeggen, bij het volk zou komen om zijn volk uit te leiden. Dus Mozes was een bijzonder mens, je zou kunnen zeggen een middelaar tussen God en het volk. En daarmee is hij een type van Christus. Ik vind dat je met typologie moet je altijd uitkijken. Je kunt niet alles als typologie verklaren. Maar de Bijbel maakt het hier duidelijk dat Mozes wel een profeet is zoals God heeft bedoeld, zoals Christus is. Mozes, een type van Christus. En in Leviticus staan twee begrippen centraal. Er zijn twee woorden die steeds, als het ware, aan de orde komen, waar het om draait. Dus in de eerste plaats het woord verzoening. In de tweede plaats het woord heiliging. Verzoening. En heiliging. Je zou kunnen zeggen, de eerste 16 hoofdstukken van Leviticus gaan over die verzoening. Het moet goed komen met God. Wat moet je doen om het goed te laten worden met God? In Handelingen 2 staat er ook zo'n vraag. Maar broers, wat moeten wij doen? Als Petrus daar toespraak heeft gehouden op de Pinksterdag. En het antwoord is, bekeert u. En u van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden. Bekeert u. En het tweede gedeelte van Leviticus, dat is vanaf hoofdstuk 17, en dan moet je dat niet echt een knip maken, maar je zou kunnen zeggen, daar ligt het accent veel meer op heiliging. Want God vraagt niet alleen maar van ons dat we rein zullen zijn, maar God vraagt van ons dat we heilig zullen leven. Er was in de wereld, en zo moet je er naar kijken, zoveel fout gegaan. De mensen waren zo eigenwijs hun eigen weg gegaan. De volken. Allemaal eigenwijs hun eigen weg gegaan. Dat de vrede met God, zoals die in het paradijs er was. Die vrede met God. Die was ver te zoeken. Het was eigenlijk allemaal mislukt. De mensheid, zou je kunnen zeggen, zat op een weg naar beneden. Dat was één catastrofe. Één weg naar beneden. Die uiteindelijk leidt naar de dood. En het enige wat zou kunnen, was dat er verzoening met God zou zijn. Dat gaat niet van de mens uit. Ik heb nou al een paar keer gezegd, wat kun je dan doen? Wat moet je dan doen? Je kunt je alleen maar omkeren naar God en zeggen, ja, ik sta hier met lege handen, ik kan alleen maar aanvaarden wat u al heeft gedaan. En verzoening van die wereld met God, die was noodzakelijk. Die was echt noodzakelijk. Anders bleef die kloof bestaan. Er moest op een of andere manier die kloof worden overbrugd tussen God en mens. Tussen dat wonen in die tenten, zou je kunnen zeggen, en dat heilige der heiligen, wat daar in dat centrum staat. Wat als het ware afgeschermd stond van de wereld. Ik heb nog een plaatje meegenomen, het is een heel klein plaatje, maar dat is niet zo heel erg, want het is een soort kruisvorm. Het gaat om deze gedachte. Hier in het midden staat de tabernakel. Daar staat het heilige der heiligen. Maar die is omgeven door een muur, zou je kunnen zeggen, van goud, gouden planken, en er staat, hangt een doek voor, en je kunt er dus niet zomaar naar binnen. Je kunt ook het heilige niet zomaar in. Daar mocht alleen de priester komen, om de lampen te vervangen, het brood te vervangen, wierook te offeren. En het heilige heiligdom mocht alleen de hoge priester één keer per jaar in zijn witte kledij naar binnen. Dus dat was allemaal afgesloten. Dan was er ook nog zo, en dat staat er ook sowieso, komen we zo nog aan. Er was een voorhof om die tabernakel, die tentwoning heen. En die voorhof zorgde ook nog weer voor afstand. En dan heb ik het laten zien op de tekening, dat waren witte kleden. Dus dat was wit. Het was aan de ene kant zeg maar, de heiligheid van God liet het zien, maar ook de afstand. Je kon er dus niet zomaar komen, terwijl er die uitnodigende deur er wel was. Die uitnodigende deur die was daar. Er was een mogelijkheid om naar binnen te gaan. Maar er was ook afstand. Vlak daaromheen, om die tabernakel die daar staat, met die voorhof die daaromheen is, waren de levieten gegroepeerd in hun tenten. En daar zit de orde. De orde die God daar had gelegd. De levieten hebben daar hun plaats. En die schermen dat als het ware ook nog af. Dus je kon vanuit het volk en de stammen eromheen, die waren in het noorden, in het zuiden, in het oosten en het westen, allemaal gegroepeerd. Ze hadden allemaal hun plek gekregen onder hun vaandel. Ze hadden ook allemaal hun vaandel. En er wordt in de Bijbel ook precies geschreven wie wanneer op moest trekken. Als die wolkkolom zich verhief, dan wist het volk, nu moeten we vertrekken. En dan braken ze hun tent op en dan gingen ze achter die wolkkolom aan. Want God wees hen de weg. En ze wisten precies wie als eerste moest, wie als tweede, wie daarna. En dat ging allemaal in geregelde orde. Dat was geen puinhoop. De puinhoop zat heel erg anders. En ik denk dat het is goed om je dat te realiseren. Dat ging allemaal in orde. Verzoening met God was dus noodzakelijk. Maar die wereld kon dat niet. Die wereld zag dat niet. En God koos het volk Israël, en we weten uit Deuteronomium 7... dat God Israël heeft gekozen. Niet omdat het een groot en machtig volk was. Nee, je zegt, gij de kleinste van alle volken, staat daar. Maar de Heere heeft gekozen voor Israël. Omdat hij hen lief had en zijn verbond gedacht. Omdat God trouw is aan zijn liefde en aan zijn verbond. Daarom heeft God, gaat God met Israël die weg. En voor Israël was het dus ook nodig om dus te laten zien dat je in vrede met God kon leven. Kon. Maar dat dat niet genoeg was. Maar dat je je ook nog moest heiligen. En het principe waar het in Leviticus steeds over gaat, is het principe van rein en onrein. En rein en heilig. En onheilig. Moet ik even uitleggen. De normale situatie was de reine situatie. Je zou kunnen zeggen dat was schoon, dat was rein, dat was normaal. Als je dan verontreinigde, dan werd je onrein. Dan wijs ik even naar die kant, dan werd je onrein. Dus daar zit onrein. Om van onrein naar rein te komen, moet je je reinigen. Nou, reinigen, dan ben je rein. Maar als je rein bent, ben je nog niet heilig. Dan moet je je heiligen. En dat is die weg de andere kant op. Weg van de zonde, maar ook niet het rein zijn. Dat was niet genoeg. Dan moest je heilig zijn. De Heere heilig. Was de priester, de hoge priester. De Heere heilig stond op zijn band geschreven. Heiliging van Israël was nodig. Dus het volk moest als voorbeeld voor de volken in de wereld moest laten zien wat het was en wat het is om met God heilig te leven. En daar was die reiniging voor nodig, maar ook die heiliging voor nodig. God wil wonen te midden van zijn volk. God kiest zelf een plaats. Had het gedaan bij de schepping in de Hof van Eden. Dat was zeg maar, de eerste plaats waar God wilde wonen. Daar wandelde hij ook in de avondkoelte. Hij ontmoette daar de mens. En vervolgens kiest God zijn plaats in die tabernakel. Later kiest God zijn plaats in de tempel. En nog later weer te midden van de mensen. Lezen we in Openbaring. Heel Israël ziet dat die heerlijkheid van God, die kabot Yahweh, staat er in het Hebreeuws, die tabernakel vult. En later de tempel. En die wolk zorgt ook nog voor een afstand. Dat ze dus niet zomaar naar binnen konden gaan, niet zomaar alles van die heerlijkheid van God konden zien. Ook ter bescherming, want wie kan God zien en leven? Dat kon niet. Dus er moest ook wel een zekere afstand zijn. Je kon niet bij God zomaar binnenwandelen. Heel Israël weet dat ze heilig moeten leven. Daarom staat er ook, spreek tot de ganse, in Leviticus 19 vers 2, spreek tot de ganse vergadering van de Israëlieten en zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Het 19e hoofdstuk laat dat ook fantastisch mooi zien, dat die heiligheid van God dat hij een invloed heeft op alle aspecten van het leven. Want het gaat eerst om liefde tot God in hoofdstuk 19. Daarna gaat het om liefde tot de naaste. Daarna gaat het liefde tot de inzettingen. Dus de liefde tot de wet zou je kunnen zeggen. En het eindigt in een climax dat God zegt, ja, ik laat zien wie ik ben. Ik heb betrekking op alle aspecten van jullie leven. Dus er is geen aspect of het heeft niet mee te maken. En dat is aanbidding. Aanbidding is erkennen dat God op alle terreinen van het leven iets te zeggen heeft. En niet alleen maar 's morgens voor je stille tijd en de rest van de dag niet. Of hoe je ook daarmee omgaat. Op alle terreinen van het leven. En bij God zomaar binnenvallen, van hallo, ik kwam even langs, dat kan niet. Dat is echt spelen met vuur. En dat vinden ze ook van liedjes die misschien niet eens altijd lichtzinnig worden bedacht, maar toch worden bedacht door mensen zonder er kritisch naar te kijken en over na te denken. En die worden geschreven en gezongen. En dat brengt me bij dat brandofferaltaar. Exodus 40 vers 30 zegt dat er een wasvat werd geplaatst voor de afwassing. Het water reinigt. Met allemaal te maken met het werk wat er gebeurde op die offerplaats. Daar gebeurde het. Voortdurend. Water reinigt, maar heiligt niet. Wie tot God wil naderen, moet zich niet alleen maar reinigen, maar moet ook heilig zijn. Die onoverbrugbare kloof moest overbrugd worden. Mozes richt een voorhof in. Een wolk bedekt de tent van de samenkomst. Tussen het volk en die voorhof bestond nog weer de tenten van de levieten. En zo wordt er een barrière opgeworpen dat je niet zomaar die kloof kan overbruggen. Die kloof had alles te maken met de ongehoorzaamheid van mensen. Die kloof kwam tot uitdrukking in de afstand tussen God en mensen. Een heilig God en een onheilig volk. En toch geeft die wolk ook aanwijzingen wat ze moeten doen, hoe ze moeten gaan. Nou ja, ik zei al die tenten op het terrein waren gericht op die tabernakel. Daar keek men als het ware op uit. Men zag waar het om draaide, daar ging het om. Alle politieke, sociale, religieuze activiteiten, zou ik kunnen zeggen, draaiden in Israël om de wet. En de wet is niet een wet die wordt opgelegd met een zwaar juk, maar een wet die je kan hanteren. Een wet waarvan je niets liever zou willen dan hem volbrengen. Centraal in de wet staan hebben de liefde van God. En de toenadering van God. En het brandoffer, dat staat in de wet beschreven, in de Torah. Als eerste lezen we in Leviticus 1. Leviticus 1 biedt ook zicht daarop. Centraal was in Israël dat brandoffer. Dat brandofferaltaar staat steeds centraal. Dat brandoffer. Leviticus 1 gaat daar ook over. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer iemand onder u de Heer een offergave wil brengen, dan zult gij uw offergave, Leviticus 1 vers 1 en 2, uw offergave brengen van het vee, zowel als het rundvee als van het kleinvee. Indien zijn offergave een brandoffer van rundvee, nou enzovoort. En dan krijg je de uitleg van wat dat is. Op dat brandofferaltaar werd bij het brandoffer alles verbrand. Er bleef niks van over. Alles verbrand. Wat zegt dat? Nou, dat zegt dit. De vraag is, hoe kun je tot God naderen? Dat kan alleen maar als je alles loslaat. Als je alles geeft. In de handen legt van hem die alles heeft gegeven. Want alle hebben gezondigd, zegt de Bijbel in Romeinen 3. En derven of missen de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God kun je niet zomaar naar je toe halen. De heerlijkheid van God is daar. Dankzij Jezus Christus. Die middelaar is geworden. Door genade, door verlossing in Jezus Christus. Hij is het zoenmiddel. Hij is de enige middelaar tussen God en mensen. De priesters, lezen we in Leviticus 1 vers 13. Die reinigde alles en brachten dat op het brandofferaltaar. Ze reinigden dus dat vlees, dat wat daar open werd gelegd op dat brandofferaltaar. En lieten het in rook opgaan. Dat kan alleen maar omdat hij alles voor ons heeft overgehad. Dat kan alleen maar door iemand die volledig gehoorzaam is geweest. Dat kan alleen maar door iemand die met zijn bloed het heiligdom is binnengegaan. Daarom staat er ook in de Bijbel, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God heeft gebracht, ons bewustzijn reinigen van dode werken om God te dienen. Wij mogen God dienen, wij mogen voor hem verschijnen, dankzij Jezus Christus. En daarom is die samenvatting, het is volbracht. Over de samenvatting. Hij heeft het volbracht. Hij is niet weggegaan. Hij heeft zichzelf een brandoffer gegeven. En dan gaat het door. Het gaat door over die offers. Er wordt meer over gezegd. Hoofdstuk 2 van Leviticus. Dan gaat het over het spijsoffer. En zoals je het eerste hoofdstuk, het brandoffer, zou kunnen noemen, het naderen tot God. Met je offergave, met je korban. Dat zegt hoofdstuk 2 over het naderen voor God. Dat wil zeggen contact hebben met hem. Erkennen dat God God is. Het wordt ook wel erkenningsoffer genoemd. Ik weet niet wie het in zijn Bijbel heeft staan. Of een graanoffer werd het genoemd. En dat is wel heel verwarrend, want al die offers hebben een andere naam. Maar het gaat steeds om hetzelfde. Brandoffer werd alles verbrand, een graanoffer niet. Daar bleef ook een deel voor de priesters over. Maar het mocht geen gezuurd brood zijn. Geen gist mocht er meegaan. En het had te maken met het naderen voor God zonder de zonde. De zonde, dat moest afgedaan worden, opgelost worden. En dat is op de brandoffer altijd gedaan. Erkennen dat de Heere God is. Hem het werk van jouw handen toevertrouwen. En zeggen, Heer, wat ik doe, dat doe ik voor u. En wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde zal blijven staan. En dat is dan niet een Bijbelvers, maar dat is een lied. Dat is wel een mooi lied, want het zegt wel iets over wat de Bijbel erover zegt. Wij staan met lege handen, maar je kunt het werk van jou aan hem toevertrouwen. Hij heeft het werk al voor ons gedaan. Hem gehoorzamen. Of zoals Filippenzen 2 het zegt. We kennen het gedeelte wel, denk ik. Filippenzen 2. Het prachtige gedeelte. Ik wil toch even met u lezen. Vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En dat zien we in openbaring terugkomen. Ieder zal knielen, alle volken zullen uiteindelijk knielen voor hem en erkennen dat hij Heer is. En erkennen dat het alleen maar door Jezus Christus is dat we bij God kunnen komen. Hem gehoorzamen, doen wat hij van ons vraagt. Kunnen we alleen maar door ons werk in zijn handen te leggen. Wij staan met lege handen, maar hij doet het. Dat is het spijsoffer, erkenningsoffer. Erkennen dat God de Heer is. En het derde offer, het vredeoffer, Leviticus 3. Dat is ook een offer wat te maken heeft met wijding aan God, toewijding aan God. Contact hebben met God. Je zou daar Hebreeën 2 vers 12 naast kunnen zetten. En hij zegt, uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Je zou kunnen zeggen, de offers in Leviticus 1, 2 en 3 zijn allemaal ter verheerlijking van God. Hij krijgt de eer. Hij heeft het gedaan. Het draait om hem en niet om ons. De offers 4 en 5 die zijn vooral voor het herstel van de relatie met God. Dat heeft te maken met verzoening. Van schuld via reiniging naar verzoening, zou je kunnen zeggen. Dat is daar de samenvatting van. Daar gaat het in die offers om. We zien ook dat de priesters steeds meer betrokken raken. En als je dan even doorbladert in Leviticus, hebben hoofdstuk 4 en 5, heb ik samengevat, net genoemd. En het is, als je het gaat lezen, ik werd er zelf steeds enthousiaster over. Ik denk, ik wil er zoveel over vertellen, maar dat kan gewoon niet. Dus ik vat het samen, maar het leidt uiteindelijk tot die voorbereiding van die priesters voor die dienst van de Heer. Die moeten zich ook voorbereiden, zeg maar, op zo'n manier dat ze steeds meer betrokken raken, dat ze steeds meer klaar worden gemaakt voor die wijding in Leviticus 8 en 9, wat we net hebben gelezen. In Leviticus 9 vers 1, Mozes en Aaron, de priesters en het volk, bereiden zich al 7 dagen voor op de komst van de heerlijkheid van de Heer. De Heer komt. De Heer laat zien wie hij is. En Aaron en zijn zonen bereiden twee offers voor, die allebei duiden op verzoening. Het gaat dus om het herstel van die relatie met God. Daar zijn die offers voor. En het volk brengt een zondoffer, dat is voor onopzettelijke zonde. En een brandoffer, om tot God te kunnen naderen. En daarnaast een vredeoffer en een spijsoffer. Ja, het was nogal wat, er gebeurde nogal wat. Offer voor dit, offer voor dat. Als wij het lezen, ik moet eerlijk zeggen, het overkwam mij ook zo nu, dat ik dacht, ik zie door de bomen het bos niet meer. Het offer naar offer, maar ze hebben allemaal een functie, ze hebben allemaal een plaats. Ze leiden allemaal tot het herstel van die relatie met God. Als we zien op Jezus Christus. Want hij is het centrum van al die offers. Om hem draait het. Al die voorbereidingen die worden gedaan om rein en heilig voor God te staan. En voor hem te kunnen verschijnen. Zodat als wij rein zijn, zegt Mozes tegen zijn volk, als wij rein zijn, dan kan de heerlijkheid van de Heer verschijnen. En dat gebeurt daar dan ook. Alles ligt klaar voor die offers in hoofdstuk 9. Aaron zegent het volk. Hij is die nieuwe hoge priester, die nieuwe middelaar. Hij neemt het stokje op dat moment over van Mozes, die op dat moment als profeet en als priester, hoge priester heeft gediend. En de heerlijkheid van de Heere verschijnt. En dat gaat gepaard met vuur. En dat vuur verbrandt alles wat op dat altaar ligt. Dat is eerder gebeurd, of is het laatste nog een keer gebeurd, op de Karmel. En God laat zien wie hij is. God laat zien dat er met hem niet te spotten valt. Het is de heerlijkheid van de Heer die verschijnt met vuur. Het vuur verbrandt alles op het altaar. De heerlijkheid van de Heer wordt zichtbaar. En die heerlijkheid van de Heer wil iets zeggen, zegt iets over het gewicht. Letterlijk zou je kunnen zeggen, het gaat over zwaar. Het brengt enig gewicht in de schaal. Die heerlijkheid van de Heer. De glorie, de eer, de pracht, de majesteit, de schoonheid, de luister. Het heeft allemaal te maken met die heerlijkheid van de Heer. Dat is nogal wat. De heerlijkheid van de Heer, zwaar. Glorie, eer, pracht, majesteit. Wij kunnen gewoon de woorden niet vinden ervoor. De schoonheid en de luister. Zijn aanwezigheid, dat is, ik las het ergens, het totaal van zijn oneindige volmaaktheid. En prijzenswaardigheid, hij ons laat zien. God laat zien wie hij is. En wat gebeurt er dan met de mens? Dan kun je niet anders dan als dood voor zijn voeten vallen. Je ziet het in Ezechiël bijvoorbeeld gebeuren, jaren later. Ezechiël ziet de heerlijkheid van de Heer. Hij mag een blik in de hemel mag hij werpen. Hij mag daar zien wat er gebeurt. Hij ziet daar die troon van God. Hij ziet daar prachtige dingen. En hij valt op zijn aangezicht. Hij gaat niet achterover, wat er heel veel Pinkse groepen gebeurt. Dat slaat er nergens op. Dat staat toch helemaal nergens in de Bijbel. Hij valt op je aangezicht. Je kunt niet anders dan buigen en knielen voor hem. En er zit ook een andere kant aan. Het is die machtige heerlijkheid, die heerlijkheid die aan de ene kant fantastisch is, maar aan de andere kant ook dat vuur dat vernietigt. De toorn die losbarst bij God als mensen niet gehoorzamen, als mensen niet omgaan met de dingen zoals God het wil en heeft bedoeld. Als God zijn heerlijkheid toont, en zijn doxa staat er in het Grieks, in het Nieuwe Testament, dan betekent dat mensen zijn grootheid en zijn glorie te zien krijgen. Als Mozes vraagt om de heerlijkheid van God te zien, dan zet God hem in een spelonk, in een spleet, in een grot zou je kunnen zeggen, en bedekt hem met zijn hand. Dat kan niet rechtstreeks, want men wist, je kon niet God zien en leven. Dus God moet hem beschermen, en dan pas kan hij naar iets van God zien. En als hij dan terugkomt, dan glimt zijn gezicht, zijn gelicht straalt, gelaat straalt. Omdat hij iets van die glimp van God heeft gezien. En hoe gaan we daar vandaag mee om? Hoe gaan we daarmee om in liederen? Hoe gaan we daarmee om in de gemeente? Hoe gaan we daarmee om met elkaar? We zaten net elkaar daar ook even over aan te stoten. Ja, hoe moet je dat nou doen? Hoe geef je God de eer die hem toekomt? Die verschijning van de Heer. Als God werkelijk met zijn vuur zou komen. Als dat waar zou zijn als wat we in het liedje zingen. Stort op onze vuur. Dan komt God met zijn heerlijkheid. Dan komt God met zijn vuur. Ja, dan blijft er van ons niks meer over. Tenzij we in Christus zijn. Want dat is onze redding. Als we geloven in Jezus Christus, onze redder, onze Heer, dan zijn we in hem bekleed met hem. Dan hebben we hem in ons hart, maar ook zijn we door hem bekleed. En die verschijning van die heerlijkheid van de Heer brengt mensen totaal van hun stuk. en geeft hun een sterk besef van de majesteit en eigen vergankelijkheid. Het roept bij heel veel mensen angst op. Maar wij hoeven niet bang te zijn. Want Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Het is volbracht. Hij heeft het gedaan. Hij is de weg gegaan. Jesaja maakt het mee. Ezechiël maakt het mee. In de Openbaring staat het, de troon van God. De troon van God. Daar zie je die heerlijkheid. Lees het maar in de Openbaring. Jezus, de afstraling van Gods heerlijkheid. De heerlijkheid van God speelt ook in het boek Ezechiël. In het boek Jesaja. Bij al die profeten zo'n grote rol. Ik ga nog één hoofdstukje verder, maar dat is even een inkijkje in wat er gebeurt als je er fout mee omgaat. In hoofdstuk 9 verschijnt de heerlijkheid van de Heer. Nadat het volk zich heeft verzoend met God, zich heeft gereinigd van zonde, al die offers heeft gebracht. En dan zien we dat die heerlijkheid van God daar komt. En het vuur komt. En alles op het altaar ligt verbrand. En toen het volk dat zag, juichten alle en wierpen zich op hun aangezicht. Lees ik door. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op. Zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht van de Heer, hetgeen hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de Heer en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heer. En Mozes zei tot Aaron, dit is het waarvan de Heer gesproken heeft. Aan degene die mij het naaste staan, zal ik mij verheerlijken. God is toegankelijk. Door Jezus Christus. Het is volbracht. Dat mogen we weten. Dat mogen we beamen. Die weg mogen we gaan. Dat is die weg van die open deur. Die weg langs dat brandofferaltaar. Jezus Christus. Die zijn leven heeft gegeven. Reiniging in dat wasvat. En zo door. Tot de kaporet. Dat is dat. Die. Hilasterion. Dus het verzoendeksel. Dat is de plaats. Waar het bloed werd gesprenkeld. Daar mogen we komen. Door genade. Doordat Jezus Christus. Ons is voorgegaan. Dat heiligdom binnen. God is toegankelijk. Voor iedereen. Ik wil sluiten met een vers. Uit Hebreeën. En ik moet ook zeggen, daar is lang niet alles mee gezegd, maar het is een topje van een ijsberg, zou je bijna kunnen zeggen, wat we nu hebben gezien. Kijk uit voor vreemd vuur, kijk uit voor het binnenvallen bij God, alsof je daar zomaar toegang hebt. Dat kan alleen maar in en door Jezus Christus, onze Heer. Daar wij dan, staat er in Hebreeën 10 vers 19, broeders, Adelphoi, vaak broeders en zusters ook genoemd, volle vrijmoedigheid bezit om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een hoge priester hebben over het huis van God, laten wij toetreden, met een hart, in volle verzekerdheid des geloofs, en met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want Hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven. Om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen. Zoals sommigen gewoon zijn. Maar elkaar aansporen. En dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Ik denk, heel Hebreeën spreekt over al die offers, over al die inspanningen. Maar spreekt ook over dat ene offer van Jezus Christus. Hij die weg is gegaan tot de Vader. En die weg mogen we gaan. Elke dag, elk moment, elk uur, elk ogenblik. Hij is met ons. Hij wijst ons de weg. En Hij breekt ons het hart van de Vader. Dankzij Jezus Christus, onze Heer. Amen.